Hebreeuwen hoofdstuk 7 zou ik graag met u verder willen lezen waar we de vorige maal gestopt zijn met onze overdenking. We zijn namelijk voor de bezoekers bezig met een kleine mini-reeks over het belang van Psalm 110 in het Nieuwe Testament. Want Psalm 110, u weet het misschien niet of u weet het wel, is de passage uit het Oude Testament die het meest geciteerd wordt in het Nieuwe Testament en waar het meest op gezinspeeld wordt. En ik wil graag met u lezen Hebreeën 7 vers 4 tot 8 vers 2 uit de Nieuwe Bijbelvertaling, met hier en daar een kleine verandering. Dit zegt Gods woord. Vers 4, geef u rekenschap van zijn grootheid. Het gaat hier over Melchizedek. Abraham, de aartsvader, gaf hem een tiende van wat hij had buitgemaakt. De afstammelingen van Levi die het priesterambt ontvangen, moeten volgens de wet tiende heffen van het volk. Dat wil zeggen van hun broeders en zusters, die toch ook nakomelingen van Abraham zijn. Maar hoewel hij niet met hen verwant was, geeft Melchizedek tiende geïnd van Abraham en hem gezegend aan wie de beloften gedaan zijn. Het staat buiten kijf dat de mindere altijd gezegend wordt door de meerdere. Bovendien worden in het ene geval tienden ontvangen door sterfelijke mensen en in het andere door iemand van wie wordt getuigd dat hij leeft. Zo zouden we dan kunnen zeggen dat ook Levi, de ontvanger van tienden, tienden afgedragen heeft en wel via Abraham, aangezien Levi nog in de schoot van zijn vader was toen Melchizedek Abraham tegemoet kwam. Had het Levitische priesterschap, dat de basis vormde voor de wet die het volk ontving, de volmaaktheid gebracht, dan zou het niet nodig zijn geweest dat er een andere priester werd aangesteld die was zoals Melchizedek en niet zoals Aaron. Maar wanneer de aard van het priesterschap verandert, verandert onherroepelijk ook de wet. Welnu, degene over wie dit alles wordt gezegd, behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich in dienst van het altaar gesteld heeft. Het is immers bij iedereen bekend dat onze Heer is voortgekomen uit Juda, en deze stam is door Mozes nooit met de priesters in verband gebracht. Nog duidelijker wordt het als we ons realiseren dat deze nieuwe priester, het evenbeeld van Melchizedek, geen priester geworden is op grond van de in de wet vereiste menselijke afstamming, maar door de kracht van zijn onverhankelijk leven. Over hem wordt immers verklaard, u bent priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. Het eerder gegeven gebod wordt onheldig verklaard, omdat het te beperkt is en niet voldoet. De wet geeft trouwens in geen enkel opzicht de volmaaktheid gebracht. Maar de hoop op iets beters treedt ervoor in de plaats waardoor wij tot God kunnen naderen. Bovendien is er sprake van een bekrachtiging onder ede. De Levitische priesters ontvingen het priesterschap zonder dat het door een eed bekrachtigd werd. Jezus daarentegen ontving het met een dergelijke bekrachtiging toen tegen hem werd gezegd: de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, u bent priester tot in eeuwigheid. Daardoor staat Jezus garant voor een veel beter verbond. Zij volgden elkaar generaties lang op, omdat de dood hen belette priester te blijven, terwijl hij priester zonder opvolger is, omdat hij tot een eeuwigheid blijft. Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen behouden, omdat hij voor altijd leeft om voor hen tussen beiden te treden. Een hoge priester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven. Hij hoeft niet, zoals de andere hoge priesters, elke dag eerst offers op te dragen voor zijn eigen zonden en dan voor die van het volk. Dat heeft hij immers voor eens en altijd gedaan toen hij het offer van zijn leven bracht. De wet stelt mensen aan als hoge priester en mensen zijn behept met zwakheid. Maar met de bekrachtiging onder ede die later werd uitgesproken dan de wet, is de Zoon aangesteld die voor altijd de volmaaktheid heeft bereikt. De kern van mijn betoog is dat wij een hoge priester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit en die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht. Tot zover het lezen van Gods woord, mag de Heer ook zijn woord zegenen in deze morgen. De sleutelrol die Psalm 110 binnen het grotere verhaal van de Bijbel inneemt, die kan eigenlijk, broeder en zuster, niet genoeg benadrukt worden. Want zonder deze psalm kunnen we eigenlijk de samenhang van het Oude Testament en het Nieuwe Testament niet ten gronde begrijpen. En zonder deze psalm kunnen we ook de positie en de functie die onze Heer Jezus nu bekleedt in de troon van God onmogelijk bevatten. En voor vele christenen in Vlaanderen is psalm 110 dan ook spijtig genoeg een vergeten psalm over een ongekende koning. Vandaar de titel van deze mini-reeks. Nu, wat psalm 110 zo uniek maakt, is dat deze messiaanse psalm een zeer radicale verandering aankondigt die cruciaal is in de totstandkoming van de verlossing van Gods volk en van de hele schepping. De zoon van David, die voor eeuwig op de troon zal gaan zitten, zal namelijk een priesterkoning, een priestervorst zijn. En Jezus, onze Heer, de opgestane en verheerlijkte Heer, hij is die aangekondigde priestervorst naar Gods eed gezworen raadsbesluit. En het is een zekere koning Melchizedek die 1000 jaar voor David, die deze psalm heeft geschreven, psalm 110. Het is deze koning Melchizedek die 1000 jaar voor David ineens verschijnt in het leven van Abraham, die het unieke priesterschap die de Heer Jezus bezit, ja, die daar model voor staat. Nu bij die ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek in Genesis hoofdstuk 14 hebben we de vorige maal stilgestaan. En u herinnert zich dat koning Melchizedek in die ganse geschiedenis eigenlijk lijkt een figurante rol te bezitten. Maar bij nader inzicht hebben we gezien dat hij wel een revolutionaire sleutelrol bezit om de samenhang van de hele Bijbel te kunnen begrijpen. En het is juist de brief aan de Hebreeën die die sleutelrol die Melchizedek geeft om de samenhang van de Bijbel te kunnen begrijpen, die sleutelrol haar fijn uiteenzet. En het stukje wat we vanmorgen gelezen hebben is daar zeer belangrijk in, omdat juist daar, in Hebreeën hoofdstuk 7, de twee stukken uit het Oude Testament waar er over Melchizedek gesproken wordt, met name Genesis hoofdstuk 14 en Psalm 110, dat daar die twee passages worden samengebracht en hun onderlinge verband en samenhang in het grotere verhaal van de Bijbel aan ons wordt getoond. En de vorige maal heb ik al uw aandacht gevestigd toen we stilstonden bij Genesis hoofdstuk 14, en waar we inmiddels ook nu opnieuw zijn beginnen te lezen in Hebreeën hoofdstuk 7 vers 4, dat de schrijver van de Hebreeënbrief ons wil bepalen bij die uitnemende grootheid die priesterkoning Melchizedek wel bezit. Let erop, zegt hij, dat deze priesterkoning wel groter is dan Abraham. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder als je bedenkt dat voor het Joodse volk niet Mozes, maar Abraham de allerbelangrijkste, allergrootste figuur is. En juist deze Abraham erkent in deze Melchizedek zijn meerdere. En die ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek is wel legendarisch. Althans, de schrijver van de Hebreeënbrief toont ons hoe legendarisch die ontmoeting is en hoe belangrijk dat die ontmoeting wel is. Want hij ziet Abraham dan niet zomaar als eenling voor Melchizedek verschijnen. Nee, Abraham is de stamvader van het volk Israël. En als stamvader van het volk Israël representeert hij als het ware al zijn nakomelingen wanneer hij daar voor Melchizedek verschijnt. En aan Melchizedek, zoals we gelezen hebben, opnieuw de tienden heeft. En Melchizedek op zijn beurt hem zegent. Dat is een heel merkwaardige gebeurtenis. Daar hebben we de vorige maal over gedacht. Nu, dat uiteindelijk Abraham als representant van al zijn nakomelingen, als het ware, en Melchizedek zijn meerdere erkent, dat geeft wel heel grote gevolgen. En dat is waar de schrijver van de Hebreeënbrief ons op attent maakt, voor het priesterschap van Levi, dat pas 500 jaar later zal ingesteld worden, wanneer God zijn volk uit Egypte heeft bevrijd, hen brengt aan de voet van de Sinaï, en daar zijn verbond met hen sluit. En daar gaat de schrijver nu even op doorgaan. Vers 1 tot en met vers 10 toont ons eigenlijk de superioriteit van Melchizedeks priesterschap boven dat wat gegeven is aan Aaron bij het moment dat de wet gesloten is. Nu, waar hij ons als eerste bij bepaalt, is dat onder het oude verbond het Levitische priesterschap eigenlijk het mandaat ontvangt om tiende van hun eigen volksgenoten te ontvangen. Zij mogen de tienden innen. En daar leven zij ook hoofdzakelijk van. En ze kunnen de tienden en mogen de tienden innen van alle nakomelingen van Abraham. Maar deze Melchizedek hier, die ontvangt de tiende van Abraham. Terwijl dat hij met Abraham geen enkele verwantschap heeft. En dat hij ook, zoals de priesters van het Oude Testament, van het Oude Verbond beter gezegd, ook geen mandaat heeft gekregen om die tienden te ontvangen. Ja, nog meer, het is zelfs die Melchizedek die nu Abraham zal zegenen. Abraham, aan wie God de zegen heeft toevertrouwd voor de ganse mensheid, voor de ganse schepping. In uw naam zullen alle volkeren gezegend worden. God had Abraham bestemd om tot zegen te zijn. Wees een zegen, is de tweede opdracht die God hem heeft als hij hem roept uit Ur der Chaldeeën. En we zien dat het nota bene deze Melchizedek is die Abraham hier zegent. En de schrijver maakt ons op patent en zegt, ja, ongetwijfeld is het de meerdere die de mindere hier zegent. En als je hierop doorboomt, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat Levi, die nog niet geboren is, die nog in de bloemkool zit, zoals dat wij dat zeggen hier in Vlaanderen, dat hij zelfs de tienden heeft geschonken op het moment dat Abraham de tienden heeft. Als het ware heeft hij, die nog in de bloemkool zat, samen mee met Abraham Melchizedeks grootheid erkend. Zover gaat hij hier. Dus misschien zegt hij, ja, oké, Jos, maar waarom is dat nu zo belangrijk om aan te geven dat het priesterschap dat die priesterkoning Melchizedek illustreert, dat dat zoveel hoger is dan dat priesterschap van Levi? Waarom is dat nu zo belangrijk? Wel, omdat de schrijver ons wil meenemen en laten zien dat het priesterschap dat onze Heer Jezus uitoefent, net als dat van Melchizedek, superieur is boven dat wat aan Aaron en de stam Levi is toevertrouwd. En de versen die we nu samen gaan overdenken met elkaar, die behoren eigenlijk tot de belangrijkste van heel de brief aan de Hebreeën. En toen een aantal jaren terug mijn ogen daarvoor zijn opengegaan, heeft het mijn visie op de schrift en op de samenhang van de Bijbel totaal veranderd, met alle gevolgen van dien natuurlijk. Nu, als je met mij hebt meegelezen, dan lijkt het op het eerste zicht zo dat in vers 11, want dat wil ik inpikken, de schrijver hier ineens een onaangekondigde sprong gaat maken naar Psalm 110, zo out of the blue, maar zo lijkt het maar. Hij gaat er eigenlijk vanuit dat wij, het publiek, de lezers, nog iets in het achterhoofd hebben, want hij sprak al over die bewuste Psalm 110 in hoofdstuk 5. En daar wil hij nu even dieper op ingaan. Kijk maar eens in hoofdstuk 5, vers 5 en vers 6. Daar vindt u voor het eerst dat hij Psalm 110 aanhaalt. In samenhang met nog een andere zeer bekende psalm. Er zijn een aantal psalmen die cruciaal zijn. Dat is Psalm 2, Psalm 110, Psalm 118. Maar hier haalt hij Psalm 2 aan. En daar kan ik nu dieper op ingaan, maar dat is wel heel bijzonder om die dingen heel duidelijk te zien. Hebreeën 5, vers 5 en 6, daar staat er dit: zo heeft ook Christus niet zichzelf verheerlijkt om hoge priester te worden, maar hij die het tot hem gesproken heeft, nu vindt u een citaat uit Psalm 2, u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt, die spreekt over het koningschap dat de Heer Jezus bezit, en dan wordt er verder gezegd, zoals hij ook op een andere plaats zegt, dat is Psalm 110, u bent priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. En daar gaat hij verder op inpikken. En hij wil eigenlijk ons wijzen op het feit dat 500 jaar nadat God het priesterschap onder Israël heeft ingesteld bij de sluiting van de wet, dat er ineens 500 jaar later, deze Psalm 110 is 500 jaar later geschreven door David, dat er daar ineens melding gemaakt wordt van een andere priesterorde. Nu zegt hij, als er daar melding wordt gemaakt van een andere priesterorde, dan moet dat toch betekenen dat het priesterschap dat God voordien had ingesteld, een tijdelijk priesterschap is. Dat kan toch niet anders? Laten we het maar lezen, vers 11. Hebreeën 7, vers 11. Als er nu inderdaad volmaking door het Levitische priesterschap was, waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester opstond naar de orde van Melchizedek en deze niet genoemd werd naar de orde van Aaron? Kijk, de schrijver die wil ons doen nadenken, vrienden, over de volgende vraag. Wat heeft het Levitische priesterschap in die afgelopen 500 jaar nu gerealiseerd? Heeft het er ooit voor gezorgd dat mensen voorbij het voorhangsel vrijelijk in Gods tegenwoordigheid kunnen komen? Heeft dat Levitische priesterschap er ooit voor gezorgd dat er een definitieve verzoening met God tot stand is gekomen? Heeft het Levitische priesterschap er ooit voor gezorgd dat God zijn geest en het ware leven aan zijn volk kan geven? Op al deze vragen moeten we beslist nee antwoorden. Het Levitische priesterschap heeft niets van Gods bedoelingen gerealiseerd. Geen volmaaktheid gebracht, zoals de schrijver het hier formuleert. En daar was het trouwens ook niet voor bedoeld, broeders en zusters. Vandaar, dan moet er wel een ander priesterschap komen, die de volmaking van Gods raadsbesluiten en Gods plannen in deze schepping zal realiseren. En dat is nu wat op Psalm 110 al binnen de wet, binnen het Oude Testament, al profetisch aankondigt. Dat er een dag aanbreekt dat God dit zal doen door een ander priesterschap in voegen te laten brengen. Dus zie je, dat is geen nieuwe openbaring, maakt hij duidelijk. Dat was al lang vooraf aangekondigd dat het priesterschap dat de Heere toebedeeld had aan Levi, dat dan niet blijvend zou zijn. En dat er een beter priesterschap moest komen, broeders en zusters, dat geeft wel heel grote gevolgen. Ik heb die tussenzin overgeslagen en ik heb dat bewust gedaan. En ik wil nu opnieuw vers 11 lezen met die tussenzin en ook vers 12 erbij. En let erop wat de schrijver hier door goddelijke inspiratie zegt. En dat wil ik wel dubbel en dik onderstrepen. Als er nu inderdaad volmaking door het Levitische priesterschap was, want op basis daarvan heeft het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester opstond naar de orde van Melchizedek en deze niet genoemd werd naar de orde van Aaron? Want als het priesterschap verandert, vindt er ook noodzakelijk verandering van de wet plaats. En dan wil ik toch even de handrem optrekken en hier serieus wat bij stilstaan. Want moest je rondvraag doen in Vlaanderen, dan ga je merken dat de meeste christenen de 10 geboden, de u allen bekende 10 geboden, beschouwen als het centrale gedeelte van de wet van de oude verbondsluiting. En meestal wordt het totaalpakket van de wet, want de Heer heeft meer dingen verordend dan enkel de 10 geboden, meestal wordt dat totaalpakket opgedeeld in 3 grote blokken. Het eerste blokje is de morele wet, hè, dat zijn de 10 geboden. En dan heb je een tweede blokje, dat is de ceremoniële wet. En daar liggen al die verordeningen en wetten onder bevat aangaande het priesterschap, de offers, de feesten, de dienst aan het altaar, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan heb je nog een derde blok, en dat wordt de burgerlijke of de civiele wet genoemd. En dat zijn al die verordeningen van God die betrekking hebben op het dagelijkse leven van de Israëlieten, eerst in de woestijn en daarna in het beloofde land. En zo redeneert men nu dat Jezus Christus gekomen is, ja, heeft de Heer Jezus dat ene blok, die ceremoniële wet, aangaande het priesterschap en alle verordeningen in zaken de offers en noem maar op, heeft de Heer Jezus dat door zijn volmaakte offer vervuld. En die tweede wet, die burgerlijke wet, dat tweede gedeelte, ja, dat had enkel betrekking op het volk van God toen het leefde in de woestijn en in het beloofde land. Die principes zijn nog wel van toepassing, maar dat houdt het ook op. Maar, zegt men, het derde blok, de morele wet, die is blijvend. Want dit was de basis van de verbondsluiting op de Sinaï. Maar broeders en zusters, kijkt de geïnspireerde schrijver ook op die manier naar de wet zoals er meestal gedacht wordt? Daar wil ik even uw aandacht voor vragen. Laten we nog maar eens lezen wat hij zegt. Als er nu inderdaad volmaking door het Levitische priesterschap was, en dan zegt hij, want op basis daarvan heeft het volk de wet ontvangen. Wat zegt hij hier? Het fundament van het oude verbond, gesloten door de wet van de Sinaï, dat is niet hier geboden, maar dat is het priesterschap. Dat is wat hij hier heel nadrukkelijk zegt. De basis van de wetgeving van de Sinaï wordt volgens de schrijver niet gevormd door de 10 geboden, maar door het priesterschap. En vervolgens gaat hij hieruit een revolutionaire gevolgtrekking maken die beslissend is om de samenhang van de hele Bijbel te verstaan. En ik wil dat even verduidelijken, vrienden, zodat het goed zou overkomen in deze morgen. Kijk, als de Heere God de 10 geboden verordent, dan verordent hij daar in één adem bij het bemiddelende priesterschap van Levi. En die twee kan je nooit onder het oude verbond van elkaar scheiden. Ze gaan samen als twee zijden van één muntstuk. Want als de Heere God die wet openbaart, die volmaakte standaard waar nu zijn volk moet bij leven, dan moet hij tegelijk een bemiddeling in het leven roepen die kan instaan om verzoening te doen over de vele overtredingen die Gods volk tegen die heilige en volmaakte wet zullen begaan. Ja, het was de Heere God zijn verlangen om permanent onder zijn volk te gaan wonen. Daartoe had hij zijn volk verlost uit Egypte. Zo eindigt ook het boek Exodus, de kers op de taart. De heerlijkheid van God vervult de tent van God. God woont te midden van zijn volk. Maar als de Heer zijn wet openbaart, moet hij ook een bemiddelend priesterschap daarbij plaatsen, die je niet van elkaar kan loskoppelen, anders kan de Heer nooit permanent onder het volk gaan wonen. Hij zou het vernietigen. Die twee dingen kan je nooit loskoppelen. En als je vanuit dat oogpunt eens de schrift gaat lezen, en je begint in Exodus, vanaf de verbondsluiting, en na Exodus lees je het boek Leviticus, en dan lees je het boek Numeri en het boek Deuteronomium, dan ga je merken dat het levendeel van de verordeningen die de Heere God heeft ingesteld en de wetten, dat die gaan over de functie van het priesterschap, over het tabernakel, over de offerdienst. Over al die dingen wordt er meermaals zelf gesproken. Want in het boek Deuteronomium wordt alles nog eens herhaald. Want die nieuwe generatie die het beloofde land gaat intrekken, zij waren hier bij de verbondsluiting, ze weten van al die dingen niet. En het wordt nog eens allemaal herhaald in het boek Deuteronomium. Dus het is heel duidelijk dat het priesterschap de basis vormt voor de verbondsluiting op de Sinaï. En nu wordt daaruit de conclusie getrokken, kijk, als de tijdelijke priesterschap nu de verdwijning nabij is, door de instelling van een nieuw en blijvend priesterschap, dan raakt automatisch de hele wetgeving, het totaalpakket, met al zijn geboden en verordeningen, volledig in onbruik. Klinkt u misschien vreemd in de oren, maar kijk maar in vers 12, want als het priesterschap verandert, vindt er ook noodzakelijk verandering van de wet plaats. Kijk, het priesterschap is zo fundamenteel, zo elementair, dat wanneer dit verandert, automatisch de hele wet ook moet veranderen. Dat is wat de Hebreeënbrief ons laat zien, broeders en zusters. Kijk, je hebt het tijdelijke Levitische priesterschap en dat tijdelijke Levitische priesterschap is onlosmakelijk verbonden met de door mensenhanden gemaakte tempel, tabernakel, waar aan dat altaar dierenoffers worden gebracht. En dat pakket samen, priesterschap, tempel, altaar, dierlijke offers, dat vormt de basis van de wetgeving op de Sinaï, van het verbond, van de verbondsrelatie tussen God en zijn volk. Maar wat er hier aangekondigd wordt in de Hebreeënbrief is daartegenover, is nu gekomen Jezus, eeuwige priesterschap, dat verbonden is met de niet met mensen gemaakte tempel, heiligdom het hemelse heiligdom. En daar is hij na zichzelf volmaakt geofferd te hebben, met zijn bloed binnengegaan en is hij gaan zetelen aan Gods rechterhand. En dat vormt de basis van het nieuwe verbond en zijn wetgeving. Dat is wat de Hebreeënbrief ons leert. Nu, broeders en zusters, met het onvergankelijke priesterschap dat de Heer Jezus nu bezit, vervalt voorgoed het Levitische priesterschap met alles wat daarmee gepaard gaat. Offers van dieren, aardtabernakel, tempel en ja, het volledige concept van het oude verbond valt daarmee weg. De hele rimram is voorgoed passé, nu dat het volmaakte priesterschap van de Heer Jezus gekomen is naar de orde van Melchizedek. Dus als je mij goed hebt kunnen volgen, dan begrijp je dat dit enorme consequenties heeft voordat je de Bijbel leest en verder interpreteert. Ik ga een sprong maken om een voorbeeld te geven. Kijk, als het gaat over de toekomst, wanneer dat de Heer Jezus in heerlijkheid zal verschijnen. We hebben daarover al gebeden, we zien er naar uit, naar de verschijning van de Heer Jezus in heerlijkheid. Verreweg de meeste christenen in Vlaanderen, zover ik het kan overzien toch, geloven dat er een dag aanbreekt in de toekomst, dat de Heer Jezus opnieuw in een met mensenhanden gemaakte tempel gaat gaan zitten op een aardse troon, dat op dat moment het Levitische priesterschap opnieuw in leven zal geroepen worden en dat men opnieuw dierlijke offers gaat brengen. Meent men tot eer van God. Maar broeders en zusters, als je wat de brief van de Hebreeën hier ons duidelijk maakt over de Heer zijn eeuwige priesterschap dat nu aangebroken is, dat van een veel hogere orde is en dat het vorige priesterschap heeft terzijde gesteld met alles wat erbij hoort, als je dat ernstig neemt, kan dit nog een realistisch scenario zijn? De kern van mijn betoog is dat wij een hoge priester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit en die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht. Denk het niet, dat is een stap eruit. Gelooft u echt dat de Heer Jezus na alles volbracht te hebben, die verhoogd is in de troon van God, de Allerhoogste zelf, daar bekleed is met alle ere, van daaruit zijn priesterkoningschap nu al uitoefent. Geloof je echt dat een dag in de toekomst is dat hij gaat zitten in een door mensen gemaakte tempel op een aardse troon en dat daar opnieuw offers zullen worden gebracht? Of anders gezegd, dat het schaduwbeeld opnieuw de revue zal passeren. Want het is de schrijver van de Hebreeënbrief die ons zegt van, kijk, die tempel en die offers en die priesterdienst, het ganse pakket was slechts een schaduwbeeld van de realiteit. Als de Heer Jezus nu in heerlijkheid de realiteit is binnengegaan, zal de schaduw dan nog terugkomen? Ik denk het niet. Ik ben er zelfs helemaal zeker van. De reden waarom dat we hier in Nieuwpoort daar zeer uitgesproken mening over hebben, is omdat, zoals je merkt, als je hebt kunnen volgen, dat de visie over de toekomst die we hebben, wel degelijk gegrond is in de uitwerking van het evangelie, van wat de Heer Jezus tot stand heeft gebracht. Het is geen collage van een aantal teksten uit het Oude Testament, uit het boek Ezechiël, wat daar meestal bijgehaald wordt en dergelijke meer. Nee, het is de schrijver van de Hebreeënbrief die ze heel duidelijk stelt, dat het Levitische priesterschap passé is. En dat het priesterschap dat de Heer Jezus toebehoort, priesterschap van Melchizedek, dat van een veel hogere orde is, die plaats heeft ingenomen. Omdat het niets tot volmaaktheid heeft gebracht, was slechts tijdelijk. Het is heel belangrijk, broeders en zusters, dat iedereen daarvan overtuigd geraakt in ons midden. Waarom we die dingen geloven? Niet omdat Guru Jos dat zegt, maar omdat Schrift dat ons leert. Omdat de Schrift ons meeneemt en toont de reikwijdte van wat de Heer Jezus op het kruis van Golgotha heeft gerealiseerd. Vanuit de achtergrond van het Oude Testament. Het is het gesproken woord dat onze enige houvast is in dit leven. En dat is belangrijk. Want in dat opzicht is onze situatie een klein beetje vergelijkbaar, een heel klein beetje, met de broeders en zusters aan wie dat deze brief geschreven is. 90% van de christenen in Vlaanderen denkt heel anders over deze dingen als ik u vanmorgen probeer duidelijk te maken. En de meesten zijn er ook heel stellig van overtuigd dat hun overtuiging op dat vlak het meest voeten in de aarde heeft. En men voelt zich vooral gesterkt omdat de meerderheid zo denkt. De meerderheid zal het wel bij het juiste eind hebben. En daarbij komt nog dat een heel aantal vooraanstaande leiders, zowel in Vlaanderen als in Nederland, ook deze opvatting aanhangen. En zij zullen het toch wel weten, zeker. Zo wordt er heel vaak gedacht. Dus, het is niet zo eenvoudig, broeders en zusters, om daaraan vast te houden, want de Vlaamse mentaliteit die speelt ons ook niet echt in de kaart. Er is weinig openheid en weinig ruimte onder christenen in Vlaanderen om anders over dingen te gaan denken, laat staan erover te spreken en erover uitleg te geven waarom je er anders over denkt. Als je in Vlaanderen anders bent, dan bekeken ze je al een klein beetje scheef. Ook onder christenen, spijtig genoeg, maar het is gewoon weg zo. Er is heel weinig ruimte voor die dingen. En sommigen onder ons worden er zelfs dagelijks mee geconfronteerd, en dat is wel toch een serieuze beproeving, bovenop alle beprovingen die het dagelijkse leven in een gebroken wereld al met zich meebrengt. Als je tegen stroom moet zwemmen, dan moet je verdraaid sterk in je schoenen staan om dat tegen te kunnen opboksen en vast te houden aan je overtuiging. Daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, dat we houvast vinden in Gods gesproken woord. En daarom zijn overdenkingen als deze vanmorgen zeer waardevol, omdat ze ons geloof stimuleren. Ze schenken ons de zekerheid van de dingen die we nu nog niet zien. Dat kreeg u gratis bij, was even terzijde. Ik wil gewoon teruggaan naar wat we aan het overdenken waren. Kijk, de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat ons het feit dat de schrift 500 jaar na de instellingen van het Levitische priesterschap gaat spreken over een andere priesterorde, brengt met zich mee, zegt hij, dat de Levitische priesterorde voorgoed zal verdwijnen. En de hele wet moet veranderen, zegt hij nadrukkelijk. En waarom? Wel, hij heeft twee argumenten hier die hij aanhaalt. Allereerst, zegt hij, het priesterschap dat aangekondigd is in Psalm 110, dat is gegeven aan Jezus onze Heer. En hij weet alle, zegt hij, dat Jezus onze Heer behoort tot de stam van Juda en niet tot de stam van Levi. Nu, over de stam van Juda, als het gaat om de bedieningen van het altaar en het priesterschap, leest daar niks over in de wet. Het was exclusief voor de stam van Levi. Dat is het eerste. Hij moet dus nagaan dat onze eigen Heer, die gekomen is om verzoening te doen voor de ganse mensheid, wanneer dat hij een bezoekje bracht aan de tempel, nog niet eens het heilige binnen mocht. Dat is eigenlijk vreemd als je erover nadenkt, maar dat is de realiteit. Hij mocht op grond van zijn afkomst nog niet eens het heilige binnen. En hij spreekt over het huis van zijn vader. En hij mag er niet in. Dus begrepen, zegt die schrijver, er moet wel iets radicaal veranderen. Daarbij komt nog, zegt hij, van kijk, allen die dienst deden in de tempel als priester, die deden het omdat hun papa het voor hen had gedaan. Het ging van generatie op generatie. Maar zo is het niet, zegt hij, maar Jezus zijn priesterschap. Jezus zijn priesterschap berust niet op grond van zijn geboorte. Hè? Jezus zijn priesterschap dat berust op grond van zijn onvergankelijk leven. Of anders gezegd, op grond van zijn opstanding. Vers 15 wil ik nog even herlezen met u. Nog duidelijker, Hebreeën 7 vers 15, ik moet voortmaken, de tijd gaat snel, nog duidelijker wordt het als we ons realiseren dat deze nieuwe priester, het evenbeeld van Melchizedek, geen priester geworden is op grond van de in de wet vereiste menselijke afstamming, maar door de kracht van zijn onverhankelijk leven. Over hem wordt immers verklaard, en dan komt Psalm 110, u bent priester tot in eeuwigheid, naar de orde van Melchizedek. Zie dat? Vers 8. In het eerder gegeven gebod wordt ongeldig verklaard, omdat het te beperkt is en niet voldoet. En als u denkt dat het alleen maar over de priesterverordeningen gaat, moet u verder lezen. De wet heeft trouwens in geen enkel opzicht de volmaaktheid gebracht. Maar de hoop op iets beters treedt ervoor in de plaats, waardoor wij nu tot God kunnen naderen. Zie je dat? Er moet een andere priesterschap komen. Het is diezelfde schrijver van de Hebreeën die later gaat zeggen, kijk, dat er tussen het heilige en het heilige der heiligen, waar de Heere God zijn heerlijkheid verbleef, het beeld, of de betekenis daarvan is, beter gezegd, dat er een scheiding is tussen God en mensen. Gans, die oude bediening staat daarvoor model. Er is een scheiding tussen God en mensen. Dat voorhangsel, dat is daar het bewijs van. En iedereen van u weet, toen de Heer Jezus op het kruis van Golgotha zijn leven heeft afgelegd en gezegd heeft, het is volbracht, wat gebeurt er dan? Het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden. Nu, dat betekent niet dat iedereen dan vanaf dat moment vrijelijk het kon binnengaan, want als je er zou binnengaan, dan ging je er niets aantreffen, want de heerlijkheid van God is nooit meer teruggekeerd naar de ballingschap. Maar het geeft aan dat dat oude bestel, waar die scheiding tussen God en mens, God die in de duisternis achter dat voorhangsel moest blijven, dat dat bestel voor eens en voor altijd verdwenen is. Voorbij. Dat is ook de reden waarom dat de eerste christenen zo genadeloos vervolgd worden door Paulus en zijn vrienden. Want zij prediken tegen de wet en tegen de tempel. Paulus die wist als geen ander dat wat die christenen leerden en het judaïsme, ja, het Joods systeem zoals het op dat moment was, dat die beiden niet door dezelfde deur konden. Was het een of het was het ander? Dat kon niet. Die christenen waren afvalligen, waren joden allemaal, in het begin waren afvalligen. En afvalligen moeten zich ofwel bekeren, ofwel moeten ze gedood worden. Ja. Dat was ook Paulus' strategie. Dat is niet alleen IS die die praktijk toepast, maar ook Paulus paste het toe. Ja, ik moet toch zo zeggen, het was zo. Hij vervolgde ze genadeloos als ketters, afvalligen, die zich moesten bekeren, ofwel omgebracht worden. Dus zie je, dat is wat deze brief hier ook nadrukkelijk leert. Nu laten we maar verder lezen, want de tijd is heel kort. Vers 18 wil ik gewoon hernemen. Het eerder gegeven gebod wordt ongeldig verklaard omdat het te beperkt is en niet voldoet. De wet heeft trouwens in geen enkel opzicht de volmaaktheid gebracht, maar de hoop op iets beters treedt ervoor in de plaats, waardoor wij nu tot God kunnen naderen. Bovendien is er sprake van een bekrachtiging onder ede. De Levitische priesters ontvingen het priesterschap zonder dat het door een eed bekrachtigd werd. Jezus daarentegen ontving het met een dergelijke bekrachtiging toen tegen hem werd gezegd, opnieuw Psalm 110, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. U bent priester tot in eeuwigheid. Daardoor staat Jezus garant voor een veel beter verbond. Kijk, Jezus' priesterschap, zijn eeuwige priesterschap, is met goddelijke eedzwering bezworen. En dat garandeert dat zijn priesterschap de basis vormt voor een veel beter verbond. Dus zie je wat ik je van voorheen al probeerde uit te leggen, dat de basis van het oude verbond niet de 10 geboden is, maar het priesterschap hier herhaald wordt, want het is Jezus' priesterschap die de basis vormt van een veel beter verbond. Zie je? Een verbond dat niet meer kan verbroken worden. Waarom? Omdat Jezus' priesterschap een blijvend priesterschap is. Laten we maar verder lezen. Want dat nieuwe verbond, dat is het onderwerp van hoofdstuk 8. En gaat er opnieuw een gans hoofdstuk aan wijden, dat de wet, net zoals er al aangekondigd werd dat het priesterschap tijdelijk was, en vervangen zou worden, dat dat verbond op de Sinaï gesloten ook tijdelijk was. Dat er een nieuw verbond zou komen. Dus ook dat is geen nieuwe openbaring, maar de wet zelf, het Oude Testament, laat al 1000 jaar voordat de Heer Jezus Christus komt, zien dat de wet van de Sinaï en het verbond van de Sinaï voorgoed zal verdwijnen en dat er in de plaats een nieuw verbond komt, met daaraan verbonden een nieuwe wet. Dat is wel heel bijzonder als je daar zo bij stilstaat en zo over denkt. We lezen verder vers 23. Zij, dus dat zijn de Levitische priesters, zij volgden elkaar generaties lang op, omdat de dood hun belette priester te blijven. Terwijl hij priester zonder opvolger is, omdat gij tot in eeuwigheid blijft. Zo kan hij ieder die door hem tot God komt, volkomen behouden, omdat gij voor altijd leeft om voor hen tussen beiden te treden. Ik wil afsluiten, broeders en zusters, met twee opmerkingen. Ik hoop dat u begint te zien dat de argumentatie waarmee dat de schrijver bewijst dat het priesterschap van leven voorgoed zal verdwijnen en dat het vervangen wordt door een eeuwig en volmaakt priesterschap, dat dat berust op de chronologie van de opeenvolgende openbaringen in de geschiedenis. Alles begint bij Melchizedek, die opmerkelijke verschijning, de priestervorst, die even snel verdwijnt als hij op het toneel komt. 500 jaar later wordt het priesterschap van Levi ingesteld onder het oude verbond. En nog eens 500 jaar later zien we dat door David, door Psalm 110, sprake is van een nieuw priesterschap. Dus zie je, het is de opeenvolging van openbaringen. En het is juist dat die de grondslag is om aan te tonen dat met Psalm 110, die na het verbond gekomen is, dat daarin de sleutel ligt voor de schrijver dat het priesterschap van Levi niet blijvend is en moet verdwijnen, want er komt een nieuw priesterschap. Kijk maar in vers 28, zie je dat zo heel duidelijk. De wet stelt mensen aan als hoge priester en mensen zijn behept met zwakheid, en nu komt het, maar met de bekrachtiging onder ede die later werd uitgesproken dan de wet. Zie je dat? Met de bekrachtiging onder ede, ja, de eedswering van Psalm 110, die later werd uitgesproken dan de wet, is de Zoon aangesteld die voor altijd de volmaaktheid heeft bereikt. Zie je dat? 1000 jaar voor de komst van de Heer Jezus kondigt het Oude Testament al aan dat het verbond van de Sinaï, dat gefundeerd is op het Levitische priesterschap, dat dat voorgoed de verdwijning nabij is. Dat zijn wonderlijke dingen, eens dat je dat ook begint voor te krijgen. Eens dat je dat ziet en dat beseft, dan wordt je Bijbellezen nooit meer hetzelfde. Dat verandert alles compleet. Want het is geen knep- en plakwerktheologie, wat die man hier doet. Hij neemt ons mee op een wandeling door de schrift. En hij begint bij Genesis en hij wandelt met ons door de schrift, door de geschiedenis heen. En hij volgt de opeenvolging van openbaringen en toont die stappen. Ja? Het is geen stukje uit Ezekiel en een stukje uit Jesaja en knip en plakwerk. Nee, het is de opeenvolging. Hij gaat een weg door de schrift. En zo zijn er tal van dwarse lijnen door de schrift te trekken. Niet alleen over het koningpriesterschap van de Heer Jezus, maar ook over de tempel kan je zo'n lijn trekken. Over de offers kan je zo'n lijn trekken. En al die belangrijke thema's, die komen in één persoon samen. Die komen samen in het koningpriesterschap van de Heer Jezus Christus. En dat is zo bijzonder, eens dat je dat oog voor krijgt, dat de schrift al die verschillende thema's en patronen samenbrengt in de persoon van de Heer Jezus. En dat er in de geschiedenis van die kantelmomenten zijn, die definitief, zeg maar, het verhaal als het ware voortstuwen in één richting, naar één hoogtepunt, één climax. De menswording van Jezus Christus, zijn sterven op het kruis, zijn opstanding en daaraan verbonden zijn verhoging. Want wij vieren Pasen met elkaar, maar de verhoging van de Heer Jezus, zijn hemelvaart, daar gaan wij heel snel aan voorbij. En die is minstens zo belangrijk, eens dat je er oog voor krijgt, als zijn opstanding. Minstens. De meeste christenen beseffen niet dat dit juist de intronisatie is van de Heer Jezus Christus. Vanaf dat moment regeert hij. Vele mensen geloven dat de Heer Jezus maar pas zal regeren als hij terugkomt. Spijtig, maar hij is al aan het regeren. En hij moet regeren, zegt Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 15, totdat alle vijanden als een voetbank aan zijn voeten onderworpen zijn. En zijn regering wordt nu nog weerstaan op deze aarde. Maar dat zal niet blijven duren. Dat zal niet blijven duren. Ik hoop, broeders en zusters, dat we daar samen meer oog voor krijgen. dat dit geen knip- en plakwerktheologie is. Maar spijtig genoeg, als ik veel bijbeluitleggers hoor met alle respect, dan denk ik veel eer dat ze de principes toepassen van een cursus bloemschikken als ze bijbeluitleg geven, dan dat ze de principes toepassen die hier in de schrift ons aangereikt worden, hoe dat we op een verantwoorde manier met de schrift omgaan en de dingen bekijken. Dit is geen knip- en plakwerktheologie. En de Hebreeënbrief toont ons iedere keer datzelfde patroon. Als hij in hoofdstuk 3 en 4 spreekt over de Sabbatsrust, dan maakt hij ook zo'n wandeling door de schrift. Leest u maar hoofdstuk 8 vanavond, in plaats van naar televisie te kijken, dan gaat u zien dat hij over het nieuwe verbond net zo'n wandeling door de schrift maakt. En net opnieuw toont van, kijk, omdat er juist op een gegeven moment in de geschiedenis sprake is van een nieuw verbond, is het oude verbond terzijde gesteld. Passé, definitief gedaan. Veel christenen weten en beseffen dit niet. Ik heb lang onder een uitleg, lang onder een leraar geweest, die geloofde dat het nieuwe verbond zelfs nog niet gesloten was. Moest nog komen. Nou ja, het wordt gesloten met Israël. Dat snap ik niet, hoe je in de Bijbel zoiets nog kunt verantwoorden. Het is gesloten met de Zoon van God, Jezus Christus. Israël wordt Gods Zoon genoemd. Ja, maar de Heer Jezus wordt ook Gods Zoon genoemd. Hij is alles wat Israël in geval heeft. Ja, ook hij is uiteindelijk de woestijn ingegaan, net zoals Gods volk is daar verzocht geworden. Gods volk faalde in de woestijn, maar hij slaagde waar het volk faalde. Hij is gans diezelfde weg gegaan. Hij is de ware Israël. Hij reorganiseert Gods volk rondom zijn persoon. Het is niet de wet. Waarom denk je dat hij 12 discipelen roept? Om de voetbalploeg op te richten of zo? Nee, om aan te tonen dat hij degene is die Gods volk zal reorganiseren. Hij is het. Dus begrijp je hoe belangrijk dat het is om Jezus, priesterschap, koningschap, veel duidelijker te gaan begrijpen. Want we lezen hier, en daar wil ik echt mee eindigen, sorry dat het een beetje uitloopt. Maar soms krijg ik de vraag, ja maar Jos, oké, de Heere God zal alles herstellen in de Heer Jezus Christus, maar wat garandeert er mij dat het weer niet opnieuw verkeerd loopt met de mensheid straks, dat er opnieuw geen zondeval komt? Ik heb die vraag al dikwijls gekregen. Wel, maar dat er u garandeert dat dat niet meer gebeurt is Jezus priesterschap. Het feit dat hij op Golgotha's kruis het complete werk heeft volbracht, is niet alles. Hij is nu in de hemel opgenomen, aangesteld als de priestervorst naar de orde van Melchizedek. Hij is priester voor altijd en het is zijn priesterschap voor altijd dat niet alleen uw behoudenis garandeert, maar de behoudenis van de ganse kosmos en dat dit ook zo zal blijven. We moeten leren loskomen van enkel maar te zien, ik en mijn Heer, ik en mijn behoudenis. Wij maken deel uit van een geweldig verlossingsplan voor de ganse kosmos. En wij, mensen, kinderen die een weinig minder dan God gemaakt zijn, nemen daarin inderdaad een voorname plaats in. Wij moeten als beelddragers opnieuw hersteld worden, maar wij maken deel uit van die ganse kosmos. En Jezus zijn priesterschap staat garant dat dit voor altijd hersteld wordt en ook zo bewaard wordt. Daarom is Hij alle lof en eer waard. En ik hoop dat we samen enthousiast worden voor Jezus, onze priester, koning, naar de orde van Melchizedek, wiens priesterschap voor altijd de behoudenis verzekert, niet alleen voor ons, maar voor de ganse schepping. Ja? Ze zal hersteld en bewaard worden tot in de eeuwigheid op grond van zijn priesterschap. Willen we hem samen prijzen en lied 546 zingen. Amen.